Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, wederom welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag heb ik twee onderwerpen die ik bespreek met drie gasten. Het eerste onderwerp gaat over Michel de Klerk, de inspirator van de Amsterdamse school. En daarna over een organisatie die een kunstboek heeft uitgegeven van 5 Oekraïense vrouwelijke kunstenaars. Eén van deze kunstenaars is hierbij aanwezig. De eerste gast is Ellen Wilbrink. Zeg ik het goed, ja?
Ja, je zegt het goed.
Directeur van Museum Het Schip. Het museum over de Amsterdamse school. Met haar spreek ik over de tentoonstelling die momenteel te zien is in dat museum. Daarna spreek ik met Agatha Bar en Katja Motileva. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Over de stichting Growing Pains en het boek dat ze net hebben uitgegeven, genaamd In Pieces. Dit gedeelte zal in het Engels plaatsvinden. Nou, welkom alle drie. Ellen, ik begin bij jou. De Amsterdamse school. Wat is dat eigenlijk?
De Amsterdamse school, dat is een beweging uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En het is een expressionistische architectonische beweging. In die tijd was een groep jonge architecten die maakten zich druk over de woningnood en de slechte woonomstandigheden van de arbeiders in Amsterdam. En zij wilden mooie architectuur bouwen voor de arbeiders. En het is dus een architectuurstroming die ontzettend veel aandacht heeft voor de details. Het is een organische vormgeving en het is beeldhouw. Of het is bouwkunst. De belangrijkste architect van de Amsterdamse school en de inspirator, dat is architect Michel de Klerk. En hij vond dat zijn voorganger, de architect Berlage, dat hij wel prachtige panden maakte, maar dat het geen echte bouwkunst was. Hij vond dat de bouwwerken ook echte kunstwerken moesten zijn.
Ja, dat was een enorme mooie en belangrijke stroming. En er is nu ook een museum van, het museum Het Schip.
Ja.
Jij bent daar directeur van. Wat betekent de Amsterdamse school voor jou?
Ja, nou, mag ik eerst iets kort vertellen over het museum? Dat lijkt me wel.
Ja, zeker.
Wij zijn een vrij jong museum. Het is opgericht in 2001 door Alice Roegold. En zij kwam in die tijd, want Museum Het Schip was eigenlijk heel klein. Alice kwam in het jaar 2000, denk ik, in het kleine postkantoortje van Het Schip. Dat is het enige postkantoor uit die tijd dat nog helemaal intact is. Er huilt hier nu een baby, maar
ja, een baby gaat huilen.
Ja, en zij kwam daar en het was een jaar voor het 100-jarig bestaan van de woningwet. En zij kwam in het postkantoor en ze dacht, wat is dit voor een fantastische plek. Hier moet ik die tentoonstelling over de woningwet organiseren. Lang verhaal kort, het museum is dus in 20 jaar enorm gegroeid.
Ja.
Het postkantoortje dat was gevestigd in woningblok Het Schip.
Ja.
En in die 20 jaar is er een museumwoning bijgekomen en is in 2016 een flinke schaalvergroting geweest. En is het museum gevestigd in de oude basisschool, de Katamaran. En ook in Plan Zuid is er een vestiging en die heet de Dageraad, in woningcomplex de Dageraad. Oké, dat is
ook. Dat is ook onderdeel van het museum?
Ja, dat hoort bij Museum Het Schip. Ja.
Oh, oké, dus jullie hebben meerdere locaties.
Ja, twee. Ja.
En je hebt ook is hier een ontroostbaar kind? Ik weet het.
Maar jouw vraag was eigenlijk, wat betekent de Amsterdamse school voor jou? Dus misschien zal ik die beantwoorden.
Ja, graag.
Nou, ik kom uit Enschede en daar ben ik opgegroeid in een woning uit... Dat was een sociale huurwoning en dat was gewoon een blok. En ik zocht daar laatst een foto van en die zijn er gewoon niet, omdat niemand daar een foto van maakt. Dus ik vond hem op Google Maps. Het was nog treuriger dan ik dacht, maar ik heb verder een leuke jeugd gehad. Maar ik verhuisde eind jaren 80 naar Amsterdam en ik had echt een cultuurshock in positieve zin. Ik vond alles zo prachtig vormgegeven hier. En ik heb heel veel studentenwoningen gehad, maar ik kwam, mijn eerste echte huis was aan de Amstelkade, op nummer 4. En dat is een woning ontworpen door de enige vrouwelijke architect van de Amsterdamse school, Margaret Staal-Kropholler.
Okay.
En die woning die keek uit op de mooiste brug van de Amsterdamse school, de P.O. Kramerbrug. De brug van Piet Kramer met beeldhouwwerken van Hildo Krop. En nou, dat was gewoon zo'n fantastische plek om te wonen. En onze kinderen zijn daar geboren en wij fietsten elke dag door de P.L. Takstraat naar de basisschool. En alles was mooi. En daar is eigenlijk mijn goed liefde voor de Amsterdamse school begonnen. En dat ik dus bijna een jaar geleden bij Museum Het Schip aan de slag kon, dat was, nou ja, dat was natuurlijk een cadeau.
Ja,
dus,
precies.
Ja, ja.
En Museum Het Schip zit dus in Het Schip en dat is in de Oostzaanstraat.
Ja.
Dat was wel een belangrijke... Ja, begin eigenlijk voor de Amsterdamse school, klopt dat?
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk de architecten van de Amsterdamse school hebben in de Spaarndamme buurt 3 woonblokken geplaatst. En dat was in die tijd, was Floor Wieboud was wethouder volkshuisvesting.
Ja, die was nogal belangrijk.
Ja, die was een enorm pleitbezorger van deze architectuurstroming. En die heeft zich heel erg hard gemaakt voor de bouw van deze woninggoedcomplexen. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, in die tijd was er ruimte om te bouwen. Er was geld en er was idealisme. En dus de Klerk en zijn tijd en zijn mede-architecten, die kregen gewoon de kans om daar hele mooie woningbouw te realiseren voor de arbeiders.
Ja, want die woonden in krotten, hè?
Die woonden, ik geloof dat 60% van de mensen in Amsterdam in die tijd in sloppen woonden. Dus het was er, de stad was er in die tijd echt slecht aan toe.
Ja, ze hadden geen wc, gewone wc.
Nee. En wij hebben in het museum, dat is ook, want wij zijn natuurlijk ook het museum van de volkshuisvesting. En het is grappig, want we hebben dus op het oude schoolplein hebben wij een krotwoning nagebouwd.
Okay.
Dus de bezoekers van het museum die krijgen ook een inkijkje in de geschiedenis van de volkshuisvesting. Want waar kwam het uit voort en hoe gingen mensen toen wonen? Dus eigenlijk is de vaste rondleiding die bij het museumkaartje in zit, die leidt je via het postkantoor naar het krotje. En ja, dat heet bij ons het krotje. Ik moest daar heel erg aan wennen. Maar dat, en dan naar de museumwoning. Dus een van de oude woningen in Museum Het Schip is ingericht zoals het 100 jaar geleden was. En nou, daar kunnen mensen ervaren hoe het voor de arbeiders van toen moet zijn geweest om die stap van dat krotje naar zo'n echte woning te maken.
Dat klinkt interessant. Want die woningen hebben we niet meer, hè?
Nee.
In Amsterdam, godzijdank eigenlijk.
Ja. Nou, het is een hele charmante woning. Maar,
Nee, want er zat natuurlijk ook een sociaal aspect aan. Hè? De arbeiders moesten ook opgevoed worden in hoe ze moesten wonen. Klopt dat?
Ja, dus dat klopt, ja. Het is zelfs zo dat arbeiders in Asterdorp in Noord soms werden geplaatst om te leren wonen. En dat ze, als ze dat dan geleerd hadden, tussen aanhalingstekens, dan waren ze rijp voor een echte woning.
Oké.
Ja.
Dat is, nogal belerend, maar dat was
zeker
misschien ook
nodig. Nee, dat klopt. Ja, daar valt nu genoeg over te zeggen. Maar en we hebben in het museum hebben wij op de eerste goed verdieping een algemene inleiding of een algemeen verhaal over de Amsterdamse school en al haar facetten. En op de tweede verdieping organiseren we tijdelijke tentoonstellingen. En op dit moment is er een tentoonstelling over Michel de Klerk. Want het is op 24 november was het 100 jaar geleden dat hij is overleden. Hij is maar 39 jaar geworden. En hij is overleden op zijn verjaardag. En wij vonden het heel belangrijk om die tentoonstelling over hem te maken. Omdat wij enorm schatplichtig aan hem zijn. Omdat het museum in zijn schip gesitueerd is. Maar ook omdat hij dus de inspirator en de wegbreider van de Amsterdamse school was.
Ja, hoe ziet die tentoonstelling eruit? Wat laten jullie daar zien?
Nou, het is wel grappig om te zeggen. Kijk, ik werk dus sinds een jaar in het schip. En het is een ontzettende rijke werkomgeving. En elke dag ontdek je nog iets anders dat zo prachtig is vormgegeven. En toen wij deze tentoonstelling aan het voorbereiden waren, toen hebben we met onze vormgever Design Wolf hebben we dus bedacht, hoe kunnen we nou de klerk iets teruggeven? We hebben eigenlijk heeft hij ons een kunstwerk geschonken en we hebben dat met deze tentoonstelling proberen voor hem te doen. De tentoonstelling is vormgegeven in de kleur van de rode Groningse baksteen waar het schip van is opgebouwd. En de tentoonstelling volgt de organische vormen van de Amsterdamse school. En wij willen met deze tentoonstelling eigenlijk een compleet beeld van Michel de Klerk neerzetten. Want hij was naast buitengewoon goed architect, was hij ook een hele goede kunstenaar. Want hij kon heel goed tekenen. En hij heeft heel veel meubels ontworpen. Want voor hem was eigenlijk de binnenkant van een woning net zo belangrijk als de buitenkant. En nou ja, als je dus deze tentoonstelling bezoekt, dan kom je eigenlijk in de wereld van Michel de Klerk en zijn tijdgenoten.
Want wie was Michel de Klerk? Kan je iets over hem vertellen, over zijn leven?
Zeker. Hij werd in 1884 geboren in de buurt van het Waterloopplein, in de toenmalige Joodse buurt. Hij was de zoon van een diamantbewerker. En zij woonden in een arme buurt, maar ze waren zelf niet heel arm. Maar we denken wel dat daar zijn idealisme is ontstaan. En zijn drang om te zorgen voor goede woningen voor de arbeiders. Ik denk dat hij daar veel leed heeft gezien. Hij kon dus goed tekenen en hij kwam op zijn 14e terecht in bij Eduard Kuipers, architect en de neef van Pierre Kuipers. Het architectenbureau van Eduard Kuipers zat naast het Rijksmuseum. En dat was eigenlijk een plek waar de klerk de eerste kneepjes van het vak heeft leren kennen. En het was een zeer leerzame en inspirerende periode. En daar heeft hij ook mensen ontmoet met wie hij eigenlijk zijn hele leven is blijven samenwerken. En hij is daarna terechtgekomen op het architectenbureau van Baanders. En de familie Baanders heeft een goed belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de klerk als architect. En hij heeft daar ook zijn eerste eigen opdrachten gekregen.
Ja, leuk. Ja, want ik heb begrepen dat hij begon met een huisje ontwerpen wat ook gebouwd is in Uithoorn.
Ja, ja. Tamerlaan.
Ja. Tamerlaan, ja, ik weet dat, want mijn schoonfamilie woont daar vlakbij. Ja. Ze wilden het slopen volgens mij ook, maar dat is niet gebeurd natuurlijk.
Nee, dus dat is met hulp van erfgoedvereniging Heemschut hebben ze dat in stand weten te houden.
Maar hij is ook een van de architecten van het scheepvaarthuis.
Ja, eigenlijk is het eerste pand dat is gerealiseerd van zijn hand is het Hillehuis aan de Gabriel Metsustraat. En dus vlak daarna het scheepvaarthuis. En het scheepvaarthuis was echt een goede samenwerking met Johan van der Meij en met Hilde Krop. En dat wordt wel gezien als het summum van de Amsterdamse school.
Ja, maar dat was voor hele rijke scheepvaart.
Dat klopt, ja.
Mensen. Ja, ja. Maar het is een heel belangrijk architectonisch gebouw. Ja,
ja
dat
zeker.
Klopt,
ja.
Ja, en daarna kwamen de sociale woningen. Ja, onder andere het schip.
Ja, het schip en in plan In Plan Zuid, bij de dageraad, heeft de Klerk heel veel huizen gemaakt.
Ja. Plan Zuid was van Berlage.
Ja.
Maar
Berlage heeft zeg maar de grote lijnen uitgezet voor Plan Zuid. Maar hij heeft maar de woonblokken die daar zijn gerealiseerd, die zijn vormgegeven door de architecten van de Amsterdamse school.
Allemaal van de Amsterdamse school.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, nou ja, grotendeels.
Grotendeels, ja.
Ja.
En daar heeft de dageraad heeft hij daar ook. Ik geloof alleen de voorgevel. Ja. Hij mocht niet alles doen.
Nee, dat
de
klopt.
Klerk.
Ja. Wat ik wel interessant vind aan de Klerk is, hij heeft, wat ik al zei, heeft zowel de buitenzijde als de binnenzijde. Hij heeft heel veel mooie meubels gemaakt. Hij dacht eigenlijk na tot in de keukenla. Dat is heel goed bijzonder. En wat ik heel erg mooi vind aan onze tentoonstelling is dat je dus ook objecten ziet waarvan ik niet wist dat ze van hem waren. En wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind, hij heeft een klok gemaakt voor roeivereniging De Hoop. En dat is eigenlijk dezelfde klok, vermoeden wij, die ooit in het postkantoor, die hij ooit heeft ontworpen voor het postkantoor, maar die nooit is uitgevoerd. En die klok die hangt nu in de tentoonstelling.
Okay, ja.
En het is een enorm ding, maar het is prachtig en het is een soort spel van schaduwen ook. Want wat heel bijzonder is aan de Amsterdamse school en aan de ontwerpen van de Klerk, is dat hij heel erg nadacht hoe de zon de vormen weer weergaf op de muur. Dus er zitten natuurlijk hele aparte sculpturen in. Het is echt baksteenkunst. En als je daar loopt, dan zie je op een moment van de dag dat de zon dan een bepaalde richting heeft, dat het hele mooie schaduwen geeft.
Ja, want de Klerk was eigenlijk ook eigenlijk een kunstenaar.
Hij was een kunstenaar.
Meer nog dan een architect.
Ja, ik denk dat wat hij toen heeft kunnen doen, ik denk dat het nu niet kan, want dat oog voor detail, ja, dat kost zoveel tijd en zoveel geld. Ja, dat zou nu ook niet kunnen. Maar eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat daar de vorm eigenlijk gelijk stond aan de functie.
Ja, dat was voor hem heel belangrijk.
Ja, dat was voor hem heel belangrijk, ja. En hij heeft zich daar ook enorm op uitgeleefd. Het is gewoon één groot kunstwerk. Wat ik al zei, wij werken in het schip. En elke dag zien we nog een ander prachtig detail daarvan.
Ja, want ze hebben het ook over de golven, hè, van de gebouwen.
Ja, het is echt een organische bouwstijl.
Ja.
En eigenlijk is niets recht. Wat heel erg goed vernieuwend is aan de Amsterdamse school, is dat voor die tijd werden huizen per huis ontworpen. En de Amsterdamse schoolarchitecten die ontwierpen een gevel van een heel blok. Dus het is voor het eerst dat één samenspel was.
Ja.
En dat is heel grappig, want het geeft heel veel rust. Maar er zit ook heel veel beweging in. Als je bijvoorbeeld langs de goede gevels in de aan de Vrijheidslaan loopt, dan komen al die balkons die komen in een soort golf naar buiten. Ja, het is gewoon hele bijzondere en inspirerende de architectuur.
Wat mij ook opviel van de tentoonstelling, dat hij zo'n ongelooflijk mooie tekenaar of schilder is.
Ja, hij heeft eigenlijk van zijn 14e af heeft hij getekend. Hij heeft heel veel goed portretten gemaakt van zijn tijdgenoten, van zijn vrienden. En dat is niet zo bekend van hem. Dus wij vinden dat ook heel erg fijn dat we dat hebben kunnen tonen. En het nieuwe instituut heeft heel veel van zijn tekeningen. Want wat je dus ook op de tentoonstelling ziet, hij deed in die tijd heel veel mee aan prijsvragen. En voor die prijsvragen, daar kun je natuurlijk helemaal losgaan qua creativiteit. En dat zijn utopische tekeningen. En daar is heel veel niet van gerealiseerd, maar het geeft wel een beeld van zijn van de droomgoedwerelden die hij wilde scheppen. En daar ging hij heel, heel ver in. En op de tentoonstelling zijn dus een aantal hele mooie tekeningen te bewonderen.
Ja, onder andere van het echtpaar Roland Holst.
Ja, dat klopt. Ja.
Tenminste, dat vond ik fantastisch.
Ja, dat klopt. Nou, wat ook aardig is, is dat in die tijd dat al die kunstenaars bevriend waren. Het was in die zin een hele bohemienne tijd en ook een hele geëmancipeerde tijd. Want er waren ook heel veel goed vrouwelijke kunstenaars betrokken, zoals Tine Baanders en... deze kunstenaars die troffen elkaar in het zogenaamde Jopie Hall. Dat is nog voor de tijd dat zij ook als Amsterdamse schoolkunstenaars bekend stonden. Maar dat was een plek, het huis van de kunstenaar Jopie Bremer. En die woonde in een slop.
Die woonde in zo'n sloppenwoning.
Ja, maar en daar kwamen ze samen. En wat opmerkelijk is voor die tijd is dat de klerk was geheel... onthouder en vegetariër. En in het Jopie Hall kwamen ze samen om te praten, te
discussiëren,
te musiceren. Maar er werd geen alcohol gedronken. Er werd melk gedronken en er werden apennootjes gegeten. Zo heette dat toen.
Apennootjes.
Ja, ja. En wij hebben in de tentoonstelling dat Jopie Hall nagebouwd.
Okay.
Zodat de mensen ook daar een... goede indruk van kunnen krijgen hoe het toen was.
Ja, hoe ze bij elkaar kwamen.
Ja, dus het is in die zin een hele, om maar eens een modewoord te gebruiken, een immersieve tentoonstelling. Je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld van Michel de Klerk en van zijn tijdgenoten.
Oké, dus jullie hebben het Jopie Hall en je hebt een krot daar weer gegeven.
Ja, dat klopt, ja. Dus het is
en jullie,
eigenlijk een
je
heel...
zit in de Amsterdamse school, het schip.
Het is dus eigenlijk een heel erg hip museum. Dus, en wat we aan het einde van de tentoonstelling hebben gedaan... dat vind ik ook heel leuk, is daar hebben we een inspiratiezaal gemaakt. Want wat je gewoon ziet is dat... de Klerk is dus heel jong overleden. En hij is dus eigenlijk overleden voor... En we weten dus niet hoe hij als architect zich verder ontwikkeld zou hebben. Wat je ziet is dat hij het pand heeft gemaakt voor roeivereniging De Hoop. En
op
dat,
de Weesperzijde.
Ja, en op de Weesperzijde. Dat is in de Goede Oorlog gesloopt, helaas. Maar dat pand dat was al veel strakker dan bij goed voorbeeld het schip. Dus de kans is groot dat hij zich ook toch in het nieuwe bouwen... dat hij zich verder had ontwikkeld, maar dat zullen we nooit weten. En wat je ook ziet is dat de naamsbekendheid van de Klerk dus decennia na zijn dood ook niet heel goed was. Hij is eigenlijk, hij is niet in de vergetelheid geraakt, maar het was even niet in de mode. En pas in de jaren 70 is in Amerika zijn goed biografie geschreven. En toen kwam in de jaren 90 een tentoonstelling over hem in het Nieuwe Instituut. En pas toen is het weer...
Wat is het Nieuwe Instituut?
Het Nieuwe Instituut is wat voorheen het Architectuurinstituut was in Rotterdam. En wat je dus ziet is dat sindsdien de Amsterdamse school weer een revival kent. En dat al die straten ook heel erg zijn opgeknapt. Want ik woonde dus aan de Amstelkade. En om de hoek was de Holendrechtstraat. En toen ik daar kwam in de jaren 90... Nou, de Holendrechtstraat was er verschrikkelijk aan toe. Maar die is nu helemaal in ere hersteld. Echt prachtig. En wat je dus ook ziet is dat kunstenaars zich laten inspireren door de Amsterdamse school en door de Klerk. En we hebben dus aan het einde van de tentoonstelling een inspiratiezaal ingericht. Waar je dus ziet hoe hedendaagse kunstenaars zich door hem goed laten inspireren.
Ja, dat is wel interessant. Want ik zag ook in die tentoonstelling een foto uit 1924. Dus een jaar na zijn dood. Van allerlei buitenlanders die met de auto gingen kijken hoe er gebouwd werd van de Amsterdamse school.
Ja.
En daarna is dat dus echt een beetje in de vergetelheid. Ja, ook misschien door het nieuwe bouwen. Dat was een andere,
zeker.
Het was veel strakker en zo.
Ja. Ja.
En dat is nu terug. En ja, het is nu toch wel wereldberoemd, zou ik
zeker.
Zeggen.
Zeker, het is goed wereldberoemd. Nou, wat nogal grappig is om te zeggen, wij hebben deze zomer een tentoonstelling georganiseerd over de Japanse architect Tsutemi Horiguchi. En hij kwam in 1923 in Amsterdam en hij werd ontzettend geraakt door het werk van de klerk. En hij heeft dus ook, goed foto's gemaakt van het postkantoor toen dat net was opgeleverd. En hij heeft dus in 1924 in Japan een boek gemaakt over de Amsterdamse school.
En, in die tijd?
Ja, in die tijd, ja. Ja, dus, het was, dus hij was toen echt al wereldberoemd. Yeah. En wat dus heel grappig is, is dat het verhaal ook gaat dat bij het schip altijd heel veel Japanners kwamen. En dat Alice Roegholt, de oprichter van het schip, ook zich afvroeg van waarom zijn al die Japanners hier? Maar dat komt dus omdat in 1924 een boekje is verschenen over de Amsterdamse school.
Hey, en hij is op zijn 39ste, op zijn verjaardag ja. overleden aan ja. een longontsteking, ja. begreep ik.
Ja.
Dat is heel jong.
Ja.
Nou, er was een begrafenis. Ik heb ook begrepen dat Karel de Basel van de Basel op weg naar die begrafenis
ja,
is overleden.
Was het was een goed zwarte dag voor de Nederlandse architectuur.
Ja,
ja.
Dat kan je wel zeggen. Ja.
Ja.
Maar nu staat hij weer in de belangstelling. En hoe zijn jullie tot deze eeuw, hoe heb je die tentoonstelling gemaakt? Je hebt mij verteld over de Schippersacademie die, ja. Die ja. jullie hebben.
Ja. Ja, het is zo dat bij Museum met Schip werken heel veel studenten. Kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, studenten. En zij werken bij ons in de keuken en achter de kassa. En zij doen het gidswerk. En zij heten bij ons de Schippers. En deze Schippers die kunnen binnen het museum doorgroeien. En zo zijn er ook schippers die als junior curator verbonden worden aan een tentoonstelling. En voor deze tentoonstelling is Jorne van den Berg ingeschakeld, die al een aantal jaren bij het schip werkt. En hij studeert stadsgeschiedenis en hij is begeleid door Ton Heidra, de senior curator.
Okay.
En het is dus, wij vinden het dus heel leuk om de jonge mensen gewoon op een laag drempelige manier alle facetten van het museum te leren kennen.
En jullie doen ook een heleboel verschillende dingen. Heb je net al aangegeven, ja. rondleidingen.
Ja.
Dat zijn heel verschillende rondleidingen
ja.
ook.
Ja, we hebben bustochten, we hebben boottochten, we hebben fietstochten. Je kunt het zo gek niet bedenken of we goed bieden het aan. Want het grote voordeel van de Amsterdamse school is dat het in de hele stad en in de hele wereld te zien is. Dus zo hebben wij een hele fijne fietstocht. Die heet De Brug Op met Kramer en Krop. Dus wij kunnen eigenlijk
Piet Kramer is dat?
Ja, ja, architect ook. Ja. En ook een hele belangrijke van de Amsterdamse school.
En een goede vriend van Michel
ja,
de Klerk.
Zeker, ja. Ja.
Begrepen.
Ja, nee, wij bieden dus een heel breed programma aan.
En hoe kunnen mensen hoe kunnen mensen daaraan deelnemen?
Nou ja, we hebben natuurlijk een hele mooie website, hetschip.nl, en daar kun je alles vinden over het schip.
Okay.
En daar kun je je ook aanmelden voor alle activiteiten.
Goed, dankjewel. Nou, ik zou zeggen, ga naar deze tentoonstelling. Echt heel bijzonder. Het schip zit in de Spaarndammer buurt natuurlijk.
Ja.
Dus echt
ja.
een beetje buiten het centrum. Ja,
ja.
Dat komt eigenlijk, vind ik zelf, altijd door de spoorlijn die daar
ja.
ligt.
Ja.
Maar toch komen er een heleboel gasten, maar ook buitenlanders bij jullie.
Ja, zeker. Ja, wat ik altijd zeg is dat de Goedgrachtengordel is natuurlijk prachtig en heel, heel belangrijk. Maar buiten de Goedgrachtengordel is ook heel veel moois. En je moet iets verder lopen of fietsen. Maar ik zou zeggen, het is denk ik voor de kanon van Amsterdam ook heel belangrijk dat de bezoekers van buiten dat ook weten, dat er daar buiten ook gewoon heel veel moois is.
Ja, en dat weten ze ook. Tenminste,
ja.
dat zag ik. Er
ja.
is toch wel veel buitenlanders
ja.
die op jullie komen.
Dat klopt, ja. Ja, ja, dat komt omdat het gewoon toch weer, nou, ik wil niet zeggen in de mode is, maar het wordt gewoon erkend als een hele bijzondere stroming.
Oké. Okay. Nou, dankjewel voor dit interview. Heel interessant. Nogmaals, ga naar de tentoonstelling. Ik zal ze straks nog wel even noemen. Ja, dankjewel voor dit interview. Dan gaan we nu over naar Agatha Barg. Ja, sorry, mijn Nederlands is echt zo diep ingedaald. En Katia Motileva. En hier schakelen we over naar het Engels. Welkom, Agatha. And Katia is with her child a little bit outside the studio, but she will come later because her project is also about the child. I start with you. What can you tell me about yourself?
Yes, thank you, Jeroen. My name is Agatha Bar. I'm originally from Poland. I came to Amsterdam 13 years ago. And since then, I work mostly in the cultural sector. And as an editor, curator, cultural producer. And last year, together with two colleagues, Zhenia Sveshinskaya and Daria Tuminas, after the full-scale invasion in February 2022 in Ukraine, we started our publishing initiative, Growing Pains, which came as a personal response since this war and this conflict feels very close to home for all of us, and it really opened personal, cultural, and historical traumas. And this initiative is a publishing initiative working on the crossroads of artist books, photo books, and children books. We support female and non-binary artists and their stories.
And why did you start it and with this subject?
Yeah, we were working professionally, as I said, in the cultural sector here in the Netherlands, but also internationally. And for a while, we were thinking about starting something that it's more personal, coming really that maybe it's not so easy to implement within organizations or institutions that we're working with. And Zhenia and Daria were already quite busy with a research about photography books or artist books made for children. So that's also a genre that's not very known anymore, or also the fact that actually till the 70s, from the last century, photography was actually a big part of children's books, which is also something that when we think children's books today, we think illustrations, but till then it was actually photography. And also those books, they could be read on different layers. So for instance, for very small children, that was something, you know, like pretty and aesthetic, and they could engage in one way. Maybe a bit older children could see something a bit more you know, a different layer of the topic. And also, for instance, adults could read it through, like between the lines, maybe actual critique of a political system.
But you're talking about photo books?
Yeah, I'm talking about photo books.
For children?
Yes, artist photo books for children.
Artist children.
And also about the usage of photography in children's books. So Daria and Zhenia were busy with this topic, but for this initiative, we don't use the, for our first book that we just published, we don't use the category of a children's book. We actually made a definition of a book made with child in mind, because a children book also implies that you have to, as a publisher, put an age group or age stamp into it. And it's also closing a bit the way that the book is circulating afterwards or is disseminated. And this book...
talking about the book you published.
Yes.
And that's the In Pieces book.
In Pieces, indeed, yeah. And so this book is actually this definition of child in mind is also a framework that we gave to the artist that they could very freely interpret. So some of them actually dedicate work together with their child in order to make the project that it's part of the book. Others use more a form of a children book, or one of the artists actually developed a game that you can play with your children. So all these projects are are very diverse also. And they also are published as five different separate booklets that
come
together.
Yeah, there are five artists working on it, and they have five objects and then exactly. five pieces. So
exactly.
That's why it's
exactly.
called In Pieces.
Exactly.
Okay. And but coming back to Growing Pains, because this is your first book, so it's important,
yes.
but we come back later.
Absolutely.
But what you're working with, especially photography, because that's where you all three came from,
yes.
no?
So all of this book, all the artists that we invited, they work with photography in one way or the another. But the book at the end, yes, is using photography as a starting point, if I can say that. And maybe Katia, who will be talking about her project later, it's mostly, let's say, traditional photography. And the rest is, yes, we have photography made with AI, for instance. We have stereograms, which it's this technique that or that was very popular in the 90s, that there is an encoded message that you have to play with in order to see it.
By looking at it?
Yes.
Okay.
When you have to cross your eyes.
oh, yeah, that's difficult.
Yeah.
to see. But that's we're talking about In Pieces later, but what's the importance of Growing Pains for you?
Yes. So as I said, it's about our mission is to support female and non-binary artists and their stories, mm-hmm. and also to use the stories and the topics that we are engaging with create or open conversation about those. So the book is really the first step, is the core of our initiative or our project. However, it's only the starting point. So the idea is that we are engaging into activations, and for that it's workshops that we organize or will be organizing in libraries, at schools, an exhibition that we're also planning right now, and we really hope that the exhibition can also travel. And also, for instance, we published this zine that I have here, which talked more about the process of working together, because yes, as you said in the introduction, for this first project, for the first book, we invited five Ukrainian artists, female artists who are living here in the Netherlands. And of course, the topic is very...
the war.
Yeah, it's the war. I mean, yes and no, because that's also something that we were aware that... each of them will be engaging with the topic of war in a way. However, we didn't impose anything. So that's also our way of working, is to create, to come together, create a safe space. We didn't make kind of, we were pretty vague at the very beginning when we actually commissioned all the artists. We came together for a full day of a workshop or a meeting where we discuss this idea of a child in mind framework, but also how this book or how those projects will be relating to war. And for some artists, for instance, they felt they have no agency to talk about it because, you know, they live here for a really long time. And it's different to talk about what's happening in Ukraine now from the safe space of or from safe distance of the Netherlands. Some of them has been engaging in the topic of war for already from 2014, when actually the war happened, when Russia annexed Crimea and Donbas. So that was one thing, that to create this very open framework, and that's also what I said, that maybe this project would not happen in the framework of an institution, because institutions are very often, you know, like there is a plan, there is a funding, of course, and you know clearly what you're promising ahead. And we took this opportunity to create a bit more free also timeline, because we realize we need more time. And also, as Growing Pains, so we call ourselves Initiative publishing initiative, but we're maybe more like a producer because we also we applied for all the fundings, we got the funding, we commissioned the artists. We also, for this entire period, we actually worked on this book for a year. So the first meeting we had was in November last year, and then through the process we were meeting with artists individually or in groups, talking about the project, how it involves. We also went to their studios, we had meetings where we invited external curators and guests to reflect on this process, which was very vulnerable because it's really like you're sitting in the moment of the war, and also the news were happy. Yeah, it's so personal for everyone. And so you also, we realized how much need was there to not be maybe too strict and really react on what's happening and how the projects were evolving.
So the artists were very free.
Yes.
In doing what they want to do.
Yes.
Well, but why did you go to this topic of Ukrainian female artists?
Yeah.
Why did you choose that?
I think that's. I mean, I don't really want to talk too much about ourselves as founders, but we all coming from Eastern Europe, and in last year in February we found ourselves, a bit hopeless, helpless, and we wanted to. As I said, it really opened a lot of personal traumas, but also cultural, historical, and we all grew up.
So these topics are also important for you. And
absolutely,
the other ones.
Absolutely, yes. And also my family. I mean, I don't want to even start to talk about geographical implication in this region, but as a Polish person, the borders of Poland also shifted after the Second World War II. So where my family is actually originally, it is Ukraine, now Ukrainian Belarus. So that's really opened something that you, and I mean, of course, that's also, and also on a human level, it is personal.
Yes, I understand.
Course.
Okay. That's why you choose this artist.
Yes. And
topic also.
Absolutely. Yeah. And the idea of Growing Pains, it's also that that's our first book. We will be working on the second cycle. The book is just published, but I said we have ambition to do other activations. So it's also, the idea is that it's not going to be always
about Ukraine.
But the idea is to touch upon a topic that it's difficult.
That's why the name, Growing Pains.
Yeah, exactly. Now, the name was also something that it took us a long time to come up. And it's coming from this psychosomatic feeling you have as a child when you're growing and you feel like, oh, there's pain, but actually doesn't have any medical explanation. So for us, it has this symbolic idea that this feeling that in order to grow, in order to create something, that there's also pain involved. In order to talk about topics of war, like, it's painful, it's uncomfortable, it's people sometimes tend to not engage because it's too complicated. However, we feel like with this book, we hope people can really start conversation and see also how layered those experiences are. I think those five projects really showing a very different approach to war, to being affected by war, to being affected by war or colonization for generations, because that's also something that's coming back in this book, that this entire situation didn't start in 2022.
No. Yeah, that's true. Maybe now it's a good time to ask Katja to join us.
Yes.
First thing, maybe you can introduce the artist.
Of course, the most important. So as I said, we invited to our project five Ukrainian female artists who are based in the Netherlands. And those are Sofia Buchakova, Lia Dostolieva, Ola Lanko, Katarina Snieżko, and Katja Moteleva.
Well, welcome, Katja. You brought your child.
Yeah, I brought my child.
We heard her before, I think, in the... But welcome.
Thank you.
You are one of the artists worked in this project with the growing pains and the book In Pieces. Can you tell me a little bit about yourself?
Yeah, I was born in Eastern Ukraine, in Lugansk, in Donbass. And I moved out after the occupation of Donbass. It's almost, 10 years ago. And that's how my journey started. I'm coming from quite pro-Russian family. All my family supports Russian part. And basically a lot of my projects are... My projects are based on reflection on this topic. How come that I'm not supporting Russia? Why I'm against this situation? And for example, in this project, in Pieces, I do a series of images where I think on how my child growing here in a Western Europe, and how I feed her, because I found out that mostly all our menu, all our food is based on a Soviet traditional cookbook.
The Ukrainian food, or also what you do here, what you eat here.
Yeah, but it's not even Ukrainian, it's Soviet, which is quite specific, where a lot of international, dishes are changed and presented already as Soviet, and we don't know that. And I photograph leftovers of food that we ate at home, and I tried to realize and explain to myself and my family how come that we are trying as Ukrainians to go against this presence of Soviet shadow now these days during the full-scale war, and how come that we're still producing this inside and we are raising new generation and she's already inside of this culture.
So you raise your own child also with this culture because you come from there.
Yeah, even if I try to not show her Soviet movies and music and songs, I cannot go against my tastes because it's difficult to live through your childhood again somehow, and everything that I have in my memory in the past very much connected to this culture. So yeah,
of course. Yes, you cannot lose your culture just like that.
In one day.
No, yeah. Not in one day, no. And how was it to work in this project, In Peace with Growing Pains?
It was quite good and interesting. I was, we were talking a lot of times about what is it now for me being Ukrainian here in the Netherlands, and how I'm affected by the war, and how I feel my future, what I will do, if I see that. And then we were I was developing my project myself at home, in my home studio. And
So you talked together with the other artists before?
Yeah, definitely. We had a few meetings. And during quite intense discussions, we came to different ideas and thoughts. And we have also this little booklet that was printed before the final book, where all the process and chronology of the conversation is documented. Okay. Yeah, so we did.
And how was it emotionally for you to participate here in the, with the other artists? Did you recognize things with each other or not?
Yeah, of course. It was very complex, I would say. Sometimes relieving, because you can share your experience and you see that other people also feel the same. But from the other part, sometimes it was confronting, not always agree with others. Yes, bless. Not always agree with others, for example, on how we can act, what we should do now as Ukrainian artists. What should we do? Shall we protest, or shall we work, or shall we collect money, or is it even allowed to do art these days when other people are suffering?
Yeah, so it was also difficult. Well, we talked about growing pains. The pain is in it, of course. And you did also workshops together because you organized these workshops. That was after the In Pieces or in the process? Yeah, okay.
By workshop, I mean, first of all, the meetings that we were having all together, we define it as a workshop, as a moment that we come together and create something. But indeed, there was already one moment at Bureau Postjesweg in Nieuw-West where Ola Lanko developed a workshop with children.
Bureau Postjesweg?
Yeah. And so she is the artist who created this game that she made different personalities based on different characters and emotions, and she's using them in order for children to engage and talk about their own emotions by using those personages, these cards that she made. And that was a very beautiful moment when children start working, creating their own superheroes based on those emotions and talk about the superpower that they can overcome different situation happening for them. So it can be something very small, but it's also a tool to talk about displacement, you know, like you suddenly end up in a different country and how you deal with that.
Yeah, okay. And you also participated.
Yes, okay. As a facilitator.
As a facilitator, yeah. Okay. But how was it? How was it for you?
That's exactly the what we envisioned for this book, right? That the book is just a starting point of doing something.
Starting point for the discussion.
Exactly. Discussion, something that it's more... living, because it's also difficult to project an outcome of like a ending point of that's going to happen, because you also engage with children who you cannot put in a very strict frame. So it's beautiful, and I really hope that we'll have more moments like that.
Yeah, so the book, or the starting point of this book, is... to talk about it,
Absolutely. Talk about, and especially now when if we talk in the context of Ukrainian war, that it's, we really hoped when we started this project that by now the war will be finished and it will be completely different conversation. We know what's happening now, and also how media cycle is functioning. So I think now it's actually even more important to talk about. Not only about the war in Ukraine, but in war in general, for instance, and the emotions that, like, what does it mean to be affected by that?
Okay, thanks, Agata. Thank you. Can I ask you
yes.
a little bit? Because in Nederlands moet ik dat even doen.
Ja.
Werken jullie ook samen met kunstenaars, hedendaagse kunstenaars?
Jazeker, we hebben in de... lunchroom van het museum hebben wij dus kunstenaars die daar, hedendaagse kunstenaars die daar tentoon kunnen stellen, die op de een of andere wijze een link hebben met het DNA van het museum Het Schip. Dus dat kan op het gebied van kunst, architectuur of volkshuisvesting zijn.
Ja, want eigenlijk zijn jullie ook ontstaan, tenminste die volkshuisvesting, uit sociale problemen. Alleen dat was een meer dan een eeuw geleden,
ja,
natuurlijk.
Ja, dat klopt, ja.
Dus in feite is dat misschien wel, nou, het was geen oorlog, maar het was wel een beetje het, ook vanuit sociale problemen in ieder geval.
Ja, ja.
Nou, ik denk dat dat misschien ook wel een beetje de link is tussen je.
Ja, het is misschien aardig om te zeggen, het is nu in het museum de Fundatie in Zwolle, is een hele mooie tentoonstelling over Oekraïnse kunstenaars.
Ja, en Katharina Snuschko is een van de DNA-nummers.
Ja, echt prachtig, heel mooi gedaan.
Oké, nou.
Dus die tip,
dank je.
Goed, dank je wel. Dank jullie wel voor het interview. Jij ook, Ellen, dus. De tentoonstelling Michel de Klerk, inspirator van de Amsterdamse school, is te zien dus in Museum Het Schip. Oostzaanstraat 45 tot 1 september 2024. En het boek In Pieces is te bestellen in de boekhandel, klopt dat?
Ja, die komt binnenkort in de boekhandel. En we hebben ook in januari een launch gepland hier in Amsterdam.
Oké, okay, dus. Maar ik heb het ook gezien via de website growingpieces.nl.
Yes, dat klopt.
Oh, goed, in deze uitzending sprak ik met Ellen Wilbrink, Agata Bar En Katja Motileva en haar kind was ook aanwezig. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries... met dank aan de gasten van vandaag. Techniek, Abe Iping.